Nadat de apostel Paulus in de brief aan de Romeinen uiteengezet heeft hoe dat zit met het evangelie van God van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer, of anders nadat Paulus uiteengezet heeft hoe het mogelijk is dat een zondaar gerechtvaardigd wordt op rechtvaardige gronden, eindigt hij de brief met een wat vreemde uitspraak. En dat is helemaal aan het eind in Romeinen hoofdstuk 16. Waar hij eindigt met een zegenbede. Hem, namelijk de alleenwijze God, zij door Jezus Christus heerlijkheid in der eeuwigheid. Dat is de verkorte zin, in vers 25 tot en met 27. En er zit een lange tussenzin in die commentaar geeft op degene die heerlijkheid zou ontvangen, de alleenwijze God, enzovoorts. Maar hij zegt, dat is hij die machtig is, vers 25, hij die machtig is u te bevestigen, vast te stellen, vast te maken, onwankelbaar te maken eigenlijk, hè. Hij is machtig u te bevestigen naar, of in overeenstemming met, mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, maar nu geopenbaard is en door de profetische schriften naar het bevel des eeuwige Gods tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekend is gemaakt. Het is net alsof de apostel nog wat vergeten is en het tussenbouwt in zijn allerlaatste zin. Hem nu, die machtig is, hem zij de heerlijkheid. Oh ja, en dan komt er nog een heel verhaal apart achteraan. En dat komt omdat de inhoud van wat hij daar zegt, die is niet besproken in de voorgaande 16 hoofdstukken. De apostel heeft zich beperkt tot bepaalde zaken, maar hij heeft andere zaken volstrekt buiten beschouwing gelaten. Dat zijn zaken die later in andere brieven alsnog uiteengezet worden. Soms alleen maar genoemd, soms ook toegelicht. Hier alleen maar genoemd. Want wat hij nu zegt hier aan het eind van de brief is dat hij nog niet klaar is. Dat het daarna nog het een en ander te vertellen valt. En dat noemt hij, maar je moet zoeken naar het juiste woord in die lange zin die we nou maar één keer gelezen hebben, dat hij noemt het de verborgenheid. Hem nu, die machtig is u te bevestigen, alsnog in de toekomst, naar mijn evangelie, de prediking van Jezus Christus, dan wel naar, of in overeenstemming met, de openbaring der verborgenheid. Hem nu, die machtig is u te bevestigen, naar de openbaring der verborgenheid. Verborgenheid. Men zou in dit vers is een definitie kunnen vinden van het begrip verborgenheid. Als er ergens in de Bijbel staat, staat het hier. De verborgenheid, namelijk dat is iets wat van de tijden der eeuwen, van eeuwige tijden, verzwegen is geweest. Met andere woorden, het was er wel, stond ergens vast, maar het is nooit geopenbaard. Het is verzwegen, God heeft het niet benoemd, niet genoemd. Nou ja, genoemd misschien nog net wel, maar niet geopenbaard. Het is van de tijden der eeuwen verzwegen geweest, vers 26, maar die nu geopenbaard is. Wat je er meteen ook uit leert uit zo'n vers is dat openbaring het tegenovergestelde is van verberging. Het is niet moeilijk hoor, dat staat in het woordenboek ook gewoon. Maar die kijken we waarschijnlijk toch niet naar, hè? Maar daar staat het ook gewoon in, hè? Maar het gaat over een verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, maar die inmiddels, nu, inmiddels, die inmiddels geopenbaard is en bovendien door profetische schriften en in overeenstemming met het bevel van de eeuwige God tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekendgemaakt. De verborgenheid dus die nu geopenbaard is en onder al de heidenen, niet aan al de heidenen, maar wel onder al de heidenen bekendgemaakt. Geopenbaard, dan wel bekendgemaakt. Want hoe dan ook, en ik weet, ik kan er niet uitgebreid op ingaan, maar ik weet natuurlijk dat men de begrip verborgenheid veralgemeniseert. Zo van, het is iets dat nog niet verteld is en dat was het dan. God maakt een plan en op een gegeven moment openbaart hij dat. En dat is een sterk verhaal altijd. Want ja, als je op bladzijde 1 bent, weet je nog niks. Bij wijze van spreken, dus er wordt wat geopenbaard op bladzijde 1, op bladzijde 2 nog wat, en op bladzijde 200 nog eens wat, enzovoorts. En je weet steeds meer. En men noemt de Bijbel dan, dat is de theologische term, de voortschrijdende godsopenbaring. Het klinkt heel interessant. En ik wou nou niet zeggen dat het onzin is, het is waar. Maar het is niks bijzonders, want zo steekt elk boek in elkaar. Sterker nog, op school moesten we het altijd ontgelden als we lieten blijken iets verder gelezen te hebben dan tot waar wij waren. Als het interessant was, had ik het boek zo uit. Als het niet interessant was, las ik het überhaupt niet. En dan, nou ja, het was allebei niet goed. En in het muziekonderwijs, ik heb 3-4 weken muziekonderwijs gehad, precies hetzelfde. Speelde het hele boekje uit, er stond gewoon een titel boven wat het was en dan speelde ik dat. En dan zei de juffrouw, die zei dat het niet mocht, want ik moest spelen van het blad. En ik deed het uit hoofd, dat mocht niet. En toen hield het hele onderwijs dus in één keer op. Hè. Dat nemen ze je kwalijk als je iets doet wat je nog niet gehad hebt. Je moet je aan het tempo houden. En de voor- en tegenstaan van bespreken wij nu niet. Maar ik bedoel alleen maar te zeggen dat zoiets als voortschrijdende godsopenbaring, ja, dat klinkt zeer interessant, maar daar kun je dus helemaal niks mee. En bovendien is het niet de verklaring van het begrip verborgenheid. Dat begrip verborgenheid houdt in dat iets bewust geheim gehouden wordt. Ik heb het zelfs nog nagekeken bij lui die ik niet aanhaal als ik niet met ze eens ben, maar anders wel. Dus vandaag wel, namelijk bij de oude rabbijnen, u weet wel, uit de Joodse traditie, die kennen dat woord ook, verborgenheid. U denkt het is Grieks, dat kennen ze niet, dat kennen ze wel, want het Oude Testament is natuurlijk al meer dan een eeuw voor Christus vertaald in het Grieks, hè? In de Septuaginta, daar staat het woord dus ook in. En die oude rabbijnen, die zeggen dat het gaat om de een of andere oud-testamentische uitdrukking. Een uitdrukking, een vorm, een tekst in het Oude Testament. Die komt in de vorm van een visioen of een droom. Dat hebben ze bij voorkeur, zeggen ze. Dat is verborgenheid. Met een betekenis die niet voor iedereen zo zonder meer duidelijk is. En die alleen gekend kan worden door de tzadikim. De tzadikim. Wie dat zijn, weet je nooit. Maar dat zijn de heel vrome, de hele goede vrome Joden zijn dat. Hè? De rechtvaardigen, heten ze. Wat de Joden de tzadikim noemen, is in wezen wat wij noemen het gelovig overblijfsel in oud-testamentische tijd. Maar daar ga ik maar niet verder op in. Maar ze hadden het dus wel begrepen. Het zijn niet maar dingen die op een gegeven moment dan toch bekendgemaakt worden in het Oude Testament. Het zijn dingen in het hele Oude Testament die daar nooit bekendgemaakt worden. Het zijn geheimzinnige uitdrukkingen, geheimzinnige schriftplaatsen. Ik ben gevonden door degene die naar mij niet vraagden, is er zo een. Jesaja 65 vers 1. En in verband daarmee, aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Jesaja 53. Is dat vers 1 ook? Ik dacht het wel. Doet er ook niet toe. Maar dat zijn van die uitdrukkingen waarvan men de betekenis niet kent. En de Joden zelf noemden dat verborgenheden. Met deze eventueel Griekse term. Op het Hebreeuws ga ik vandaag niet in. Hè? Mysterie, mysterion. Verborgenheid. En Paulus heeft het er ook over en zegt nu dat hij hier in deze brief blijkbaar nog steeds niet over die verborgen dingen gesproken heeft. Al moet ik zeggen dat hij uitdrukkingen die ik net citeerde uit Jesaja wel degelijk heeft aangehaald in Romeinen 10. Maar echt verklaard heeft hij ze ook weer niet. Maar goed, daar ga ik nou niet op in. Hoe dan ook, deze verzen willen zeggen dat voor zover dit onderwerp al aangeraakt is, is het toch niet volkomen besproken. Dat moet hierna nog komen. Waar de Romeinenbrief over spreekt, is over het evangelie van God, zo heet het in vers 1 of 2. Het evangelie van Christus, 1 vers 16. En daarna wordt uiteengezet dat alle mensen zondaren zijn, dat er niemand rechtvaardig is, niet tot één toe. Ook de Joden niet, want niet de hoorders der wet, maar de daders der wet zouden rechtvaardig zijn voor God. Dat is hoofdstuk 3 ongeveer en zo verder. En dan wordt uiteengezet in hoofdstuk 4 dat iemand als Abraham in de oud-testamentische tijd, die zelfs helemaal de wet nog niet eens had, nog in geen 430 jaar, dat Abrahams geloof van Gods wegen gerekend werd tot gerechtigheid. Dat wil zeggen, de man werd heilig verklaard, om zo te zeggen, zalig verklaard, of hoe zeg je zoiets, hè? De man wordt rechtvaardig verklaard, vrijgesproken, want dat betekent het, niet op grond van enig werk, maar op grond van geloof alleen. Dat is de uitdrukking uit Romeinen 3 weer. Hè? Een mens wordt gerechtvaardigd uit geloof alleen zonder de werken der wet. Hoofdstuk 4, zo was het ook bij Abraham enzovoorts. En daarna wordt verteld hoe dat zit. Namelijk dat de Heer Jezus Christus als zoon des mensen als één voor allen gestorven is. En als het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, er wordt niet uitgebreid op ingegaan. Waarom ook? Het werd geschreven aan degene die die boodschap al lang aanvaard hadden, aan gelovigen. Maar aan hen wordt dan ook het evangelie niet gepredikt, het wordt uitgelegd. En dat komt daarna pas. Dat is de officiële volgorde in de Bijbel. Maar dan wordt dan uiteengezet hoe een gelovige wedergeboren wordt door de opstanding van Christus. Want Christus is gestorven om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dat is het laatste vers van hoofdstuk 4. En in hoofdstuk 5 wordt gezegd dat hij sindsdien nog heel wat meer aan ons doet dan ons alleen eeuwig leven geven. Dat is inmiddels gebeurd. Maar daarna wordt gezegd, hij doet nog veel meer. Alleen wordt daar niet uitgebreid op ingegaan. Er staat alleen dat hij ons behoudt van de toorn Gods die nou eenmaal op de wereld rust. Want dat staat er, dat is Romeinen 5. Beschouw het allemaal vandaag niet als onderwerp, vandaag vat ik die dingen alleen samen. Hoofdstuk 60 dan vervolgens. En aangezien wij dus met Christus gestorven zijn, omdat één voor allen gestorven is, aangezien wij met Christus gestorven en begraven zijn, zijn wij ook met hem opgestaan, staat er, zijn met hem opgewekt, met hem levend gemaakt. En de bedoeling is dat wij zouden leven tot zijn eer. En niet de zonde, maar de gerechtigheid zouden dienen, hoofdstuk 6. Niet de wet zouden dienen, hoofdstuk 7. Maar de Heer zouden dienen en de rechtvaardigheid. Hè? Dan kom je ongeveer in hoofdstuk 8 terecht. En dat is het dan ongeveer. Daarna komen de praktische toepassingen. Nou ja, dan ben je in hoofdstuk 12, maar daar ga ik verder niet op in. Maar meer aan leerstellige uiteenzetting vind je daar niet. Wat je vindt is dat de Heer niet alleen is gestorven, begraven en opgewekt, maar dat hij is in de hemel aan de rechterhand Gods en dat hij ook voor ons bidt. Maar dat wij met hem zijn opgewekt en met hem gezet zijn in de hemel en dus met hem een hemelse positie hebben ontvangen, dat kan je in heel de Romeinenbrief niet eens vinden. Dat maakt namelijk deel uit van die verborgenheid die hier aan het eind van de brief net nog even genoemd wordt. Lees je vanuit hier, vanuit Romeinen, verder in de Efezebrief, dan krijg je daar het logische vervolg, want de Efezebrief begint met een samenvatting, net als ik nu, van de Romeinenbrief in hoofdstuk 1, en gaat in hoofdstuk 2 verder en zegt, God heeft ons niet alleen met Christus levend gemaakt, God heeft ons ook met Christus gezet in de hemel. En dan krijg je weer de praktische toepassing, namelijk wat dat voor gevolgen heeft voor onze, zeg maar, levensbeschouwing en daarmee voor ons praktische leven. Dat geheel heet verborgenheid. Dat er nieuw leven zou zijn uit de dood, iets als wedergeboorte zal ik maar zeggen, dat is in het Oude Testament niet verborgen. Dat wordt genoemd, beschreven en nog vaker waarschijnlijk geïllustreerd in allerlei beelden. Als je geen idee hebt, zeg ik gauw, nou, je vindt het in ieder geval terug in de geschiedenis van de zondvloed. Noach overleefde dat. Dus dood en opstanding. En naar die analogie, de doortocht door de Schelzee, de water in en weer uit. En de doortocht door de Jordaan, de water in en de water weer uit. Bij wijze van spreken. Dat zijn de meest in het oog lopende voorbeelden ervan. Er zijn er veel meer. Maar ik neem maar de meest opvallende nu. Hè. Maar dat een gelovige sinds de opstanding van Christus, zoals u en ik dus, gezet zou worden in de hemel, in de zin van dat we hemelsburgerschap zouden ontvangen, dat kun je in het Oude Testament niet geopenbaard vinden. Ik zei niet dat je het er niet kunt vinden. Ik zei, je kunt het er niet geopenbaard vinden. Je kunt het er alleen verborgen vinden. In dit soort cryptische uitspraken, die dan wat onduidelijk zijn, naar het schijnt. Daar komt ook het klassieke idee vandaan, want dit is volkomen orthodox wat ik nu ga zeggen, dat je het Oude Testament zou lezen in het licht van het Nieuwe. En dat het Nieuwe Testament ons het Oude Testament doet verstaan. Aan wie is de arm des Heren geopenbaard, dat weten wij. Ik ben gevonden door degene die naar mij niet zochten, naar mij niet vragen, weten wij inmiddels ook hoe het zit. En nog veel meer van die dingen. Die binnen het Oude Testament zonder meer onduidelijk zijn, maar die in het Nieuwe geopenbaard worden. En niet eens zozeer in de Romeinenbrief, hoewel sommige dingen wel, maar veel meer nog in de daarna volgende brieven uiteraard. En verder herkennen wij dan het een en ander in de uitspraken van de Heer Jezus, die in hoge mate cryptisch zijn. En die er zelfs soms bij zegt, wie het vat, vat het. Met andere woorden, het was er niet duidelijk. En ook de discipelen vaak niet. En het meest voor de hand liggende voorbeeld daarvan is in de eerste schriftplaats in het Nieuwe Testament, waar deze term verborgenheid voorkomt. En dat is in Matteüs 13. Ik ontkom er nooit aan. Hoewel ik net zo goed had kunnen lezen Marcus 4 of Lucas 8... Maar ik neem maar gewoon de allereerste keer dat de term gebruikt wordt. Dat is in Matteüs 13. En dat is ter gelegenheid van het feit dat de Heer Jezus ineens begint te spreken in gelijkenissen. Wij zijn eraan gewend, we hebben gelijkenissen geleerd op zonderschool of waar het maar was, hè. Dus wij weten niet beter, de Heer sprak veel door gelijkenissen. Dat zeiden de discipelen ook, later. Die zeiden later zelfs dat hij altijd maar in gelijkenissen sprak en dat ze nooit iets begrepen van wat hij zei. En het was in de nacht dat hij verraden werd, dat weet u toch, hè? Ja. Toen zeiden ze, nu spreekt u klare taal. Nu ineens niet meer in gelijkenissen. Maar ja, er was al heel wat aan vooraf gegaan. Maar dat is met name hier in Matteüs 13, waar de Heer voor het eerst, althans hier binnen Matteüs, een gelijkenis uitspreekt. En dat is dan die gelijkenis van het zaad, die ik natuurlijk ook niet ga bespreken. U kent mijn verhaal langzamerhand erover. De zaaier gooide het zaad linksom, rechtsom, vooruit en achterover, of wat het maar was. Die indruk heeft het bij mij altijd gemaakt. Nee, ik kom uit Bodegraven. Dat was Turkenburg Zade, die was wereldberoemd. In heel Bodegraven en omgeving, zal ik maar zeggen. Op alle stations stonden van die borden, Turkenburg Zade. En dan zag je zo'n zaaier lopen met zo'n zak bij zich. En dan met zijn hand zo zaagde die zaden uit. Hè. En de school stond aan de proeftuin van Turkenburg Zade. En dan kreeg je dinsdagochtend of zo, wanneer het maar was, dan werd de gelijkenis verteld op school, christelijke school weet u wel, over een zaaier en hij zaaide het zaad. Een deel viel bij de weg en de vogelen aten het op en een deel op steenachtige plaatsen, daar had het geen aarde en dan verbrandde het en een deel viel in de doornen en daarna denk je, wat een zaaier zeg. Kon ik dat niet beter doen? Zodat duidelijk is dat je de clou mist. De clue is natuurlijk die we net gelezen hebben. Verborgenheid ook, in verband met het evangelie, die onder al de heidenen bekend is gemaakt. Maar of het onder al de heidenen vrucht draagt, is nog maar zeer de vraag. Nou, dat wordt hier geïllustreerd. Moeilijker is het niet. Of anders neem ik weer Handelingen 17. God verkondigt nu aan alle mensen alom dat zij zich bekeren. Maar het aantal dat dat doet is gering. Omdat het woord dat staat niet valt in goede aarde. En iedereen weet wat dat betekent. Vreemd genoeg, hè? Viel niet in goede aarde. Nou ja, en daar kun je niks aan doen. Ook als evangelist niet, bedoel ik, hè? Maar een deel groeide op en bracht vrucht voort. Want het gaat er niet om dat het opgroeit, het gaat erom dat het vrucht voortbrengt, uiteraard. Maar wat er dan gebeurt, dat weet u, hè? Vers 10 van Handelingen 13. De discipelen tot hem komende zeiden tot hem: waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? En helaas moet ik dan altijd van de traditionele antwoorden afwijken. Eenvoudig omdat de Heer zich ook van traditionele antwoorden niks aantrekt. En hij zegt niet dat het is omdat dat nou eenmaal zo ongewoon is in die Oosterse volkeren om in gelijkenissen te spreken. Toch? En om aan de hand van beelden uit de natuur of het dagelijks leven iets duidelijk te maken. Het punt is nou juist dat wat de Heer vertelde volstrekt onduidelijk was. En als je probeert te verklaren, kom je bij het idee dat je die zaaier maar beter kunt ontslaan, want hij verspeelt het zaad. Hij weet niet wat hij doet. Dus je het zelf moest bedenken. Ben ik serieus? He? Er zit wat anders achter. Waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? En vers 11. En hij antwoordende zeide tot hen: omdat het u gegeven is, gezegd tot de discipelen. Vers 10. Omdat het u gegeven is, de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. Maar dien, en dat was die vele scharen uit vers 2, zijn publiek. Maar dien, dat zijn de meesten dus, maar dien is het niet gegeven om de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. Die zijn namelijk alleen bestemd voor degene die geloven. Met dank aan de rabbijnen, het is alleen bestemd voor het tzaddikim. Kunnen we nog gewoon vertalen, ook voor de rechtvaardigen. Dat zijn de gelovigen immers. En niet voor anderen. En daarom gebeurt dat hier. Op dit moment moeten ze zich dat bewust zijn. Hij praat wel, maar wat zegt hij eigenlijk? Ze kunnen het misschien navertellen, maar wat is er de bedoeling van? En de bedoeling ervan, zegt de Heer, is dat ze niet zullen begrijpen waar hij het over heeft. Het is niet bestemd voor de Joden of de wereld, het is bestemd alleen voor de discipelen. En dat is natuurlijk bij gelegenheid de term voor de 12, maar later in Handelingen, en in de brieven trouwens ook, is het de aanduiding van alle gelovigen, hè? Die heet de discipelen. De gelovigen namelijk. En ook dat is in overeenstemming met iets wat niet algemeen bekend is, en wat in zichzelf deel uitmaakt van de verborgenheid of verborgenheden. Wij lezen namelijk in het Oude Testament over de Heer Jezus, in de psalmen bedoel ik nu, lezen wij over de Heer Jezus. Dat weten wij wel, maar de vraag is wie dat nog meer weten. Dat het niet over de psalmist gaat of over iemand anders, maar over de Heer Jezus. En ik doe met name op uitspraken als die van psalm 40 en psalm 22, waar dezelfde gedachte een paar keer herhaald wordt, in beide psalmen. Namelijk dat als hij zal verlost zijn uit de dood, kortom, na zijn opstanding, zou hij de lof Gods, de eer Gods, de naam Gods, of hoe het maar heten mag, de heerlijkheid Gods, verkondigen aan zijn broederen, namelijk in een grote gemeente. Ja, dat is zo'n verborgenheid in het Oude Testament. Waar dat over gaat, punt 1, moet je dan eerst begrijpen dat het inderdaad gaat over de Messias, want ik praat nu even vanuit het Joods standpunt. Je moet eerst weten dat het over de Messias gaat, en dan weet je het nog niet, want wie is dan die grote gemeente? En waarom wordt de lof, de eer, de naam Gods dan niet verkondigd aan alle volkeren? Want er zijn uitspraken genoeg, met name in de psalmen, waar dat staat. Looft hem alle gij volkeren enzovoort, hè? Geen ganse aarde. Het zijn populaire psalmen geworden in deze tijd van lofprijs en aanbidding. Want zo heet dat officieel in het Nederlands. Maar er staat er zo niet. Er staat aan mijn broederen in het midden der gemeente. En het hele punt is dat de lof Gods, de eer Gods, de naam Gods in onze dagen niet gepredikt wordt aan de wereld als zodanig, wel in de wereld, wel onder de heidenen, maar in de praktijk slechts aan de discipelen. Dat zei ik hem, de discipelen, aan de gelovigen, want de rest van de wereld gaat daar domweg niks aan. Waarom zou je moeten prediken of uitleggen het vervolg op de Romeinenbrief, als men de inhoud van de Romeinenbrief als zodanig niet aanvaard heeft? Een mens moet eerst komen tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus als verlosser en zaligmaker. Hij moet wedergeboren worden, Nicodemus. Hij moet nieuw leven ontvangen om met Christus op te staan. En zo, want dat is dan het idee. En daarna kun je vragen nog eens een keer, en wat nu? Maar van tevoren krijg je daar geen antwoord op. Daarna wel, wat nu? Nou ja, nu heb je nieuw leven ontvangen. Nu behoor je tot een gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Dat betekent dat je een hemelburger geworden bent. Dat betekent niet dat je er naartoe gaat. Dat betekent dat je daar nu al een positie hebt. Dat daar je burgerrechten liggen, dat staat er ook, hè. Ons burgerschap is in de hemel, dat is in Filippenzen dan. En dat soort zaken meer. En die andere was van zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. En dat soort uitspraken meer. En heilige broeders die der hemelse roeping deelachtig zijn. Dat is Colossens en Hebreeën. Kijk, en dat is wat bekendgemaakt zal worden aan de gelovigen. En dat is verborgenheid. Want het zijn dingen die je maar zo in het Oude Testament niet terugvindt. En zij die vasthouden aan de wet, en menen dat dat orthodox is, maar zij die vasthouden aan de wet en daarmee aan oud-testamentische leringen, komen daardoor niet tot kennis van de werkelijke positie van de gelovigen. Dat staat daar namelijk niet in. Niet van de gelovigen uit onze tegenwoordige tijd, sinds de opstanding van Christus en in afwachting van zijn wederkomst. Want daar heeft dat begrip verborgenheid namelijk betrekking op. En vandaar dat men dan in die kringen dus ook denkt dat wij als gelovigen, niet dat we deel uitmaken van een hemelsburgerschap en wat, dat soort dingen meer, maar denkt men dat wij deel uitmaken van een koninkrijk Gods dat hier op aarde gevestigd wordt. Wij zijn daar onderdeel van en het is onze taak om dat koninkrijk van God hier op aarde te bouwen, uit te bouwen, te verbreiden, te vestigen en dat soort dingen meer. En dat is niet het geval. Bovendien, dit is ook niet verborgen, dit soort dingen staan gewoon in het Oude Testament. Uitgebreid. En wij geloven dat dat in de eerste plaats van doen heeft met Israël, in de toekomst, en dan met de volkeren. En dat is wat zij dan weer niet geloven, want ze geloven niet dat Israël nog een toekomst heeft. Officieel, orthodox. En ze zijn een groot stuk van de Bijbelse waarheid kwijt, dat ben ik serieus. Dat is waar het over gaat. Zij hopen ooit naar de hemel te gaan, terwijl de Bijbel zegt, daar zijn wij. Dat is onze plaats en dat brengt ook verplichtingen, dat is een beetje een zwaar woord, maar dat brengt zo het een en ander aan consequenties met zich mee voor ons praktisch leven. Ons burgerschap, onze wandel is in de hemel, zegt Filippenzen. En we zouden wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn, zegt Efeze. En Hebreeën 3 zegt, en dat is een hemelse roeping. Daar hebben wij deel aan. Maar dat maakt allemaal deel uit van die verborgenheid waarvan Paulus dan zegt in Romeinen 16, dat wij daarin alsnog bevestigd moeten worden. Dat zijn dingen die wij moeten leren in elk geval en die hij nog niet onderwezen heeft in de Romeinenbrief. En hier in Matthäus 13 gaat het over precies dezelfde dingen, want deze dingen worden voluit genoemd de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En daar ben je bij het andere aspect van diezelfde discussie die ik net wat ongelukkigerwijs even aanhaalde. Namelijk die vraag over of dat koninkrijk van Christus nou al begonnen is of niet. En het traditionele antwoord in het christendom is ja. Punt. En wij maken er deel van uit dat het moet uitgebreid worden. Hier op aarde. Dat is dan de consequentie die men eruit trekt. Maar het Bijbelse antwoord is... Ja, maar... Het Bijbelse antwoord is... dat die koning van dat koninkrijk is aangesteld... gezalfd... dat hij uitermate verhoogd is geworden... vanuit het dodenrijk, vanuit het graf... tot aan de rechterhand Gods... staat in één adem in het begin van Efeze dus. Hè, dat komt meteen na Romeinen 16, hè, krijg je Efeze 1. Hij is uitermate verhoogd... en als Efeze niet gelegen komt... dan lees je vanuit Romeinen verder in Hebreeën. Die is iets moeilijker, maar het is hetzelfde. En wat staat daar? Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond... gesteld over de werken van Gods handen. Is dan het koninkrijk aangevangen? Het antwoord is ja, komma, maar het is nog niet geopenbaard. Want ook het koninkrijk zelf is verborgen. En ook u en ik, wij die aan hem deel hebben, aan Christus deel hebben, van ons staat letterlijk in Colossense 3... uw leven is met Christus verborgen bij God, staat de vertaling. Uw leven is met Christus verborgen bij God. En zo is het maar net. Daar is onze positie, want het koninkrijk is wel aangebroken. Maar als u vraagt waar dan, dan stel je dus de goede vraag. Dan is het antwoord in de hemel. En dan is de volgende vraag, en komt het ooit nog een keer naar de aarde? Dan zeg ik, ja, maar dat weet iedereen. Gek genoeg, maar er wordt niet bij nagedacht, hè. Onze Vader die in de hemelen zijt, weet iedereen toch? Sculptuur, dat moet je weten. Ook al ben je niet een christen, moet je dit nog uit je hoofd weten. Hè? Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, wat hetzelfde is fundamenteel als uw koninkrijk komen. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, waar dat nu al zo is, alzo ook op de aarde, waar dat nog niet zo is. Dus komt het ooit nog eens een keer uit de hemel naar de aarde? Ja, wis. En het mooiste antwoord op de vraag, komt het nog eens naar de aarde, vind ik. Ja, want er staat in Openbaring 21 en 22, maar die is men helemaal kwijtgeraakt. Hè? Dat is immers, zijn immers die hoofdstukken met het visioen over dat nieuwe Jeruzalem, wat uit de hemel nederdaalt naar de aarde en het ontgaat de mensen dat het zinnenbeeldig is. Hoewel men altijd zegt, openbaring kun je niks van begrijpen, want het is allemaal zinnenbeeldig. Alleen openbaring 21 en 22 neemt men ineens letterlijk en denkt dat een of andere stad in de hemel geprefabriceerd wordt en van daaruit naar beneden gezet wordt op de aarde, zij het dan eventueel een nieuwe aarde. En dan heeft men het hele verhaal gemist, want dat Jeruzalem is de uitbeelding van het koninkrijk van Christus, dat inderdaad vanuit de hemel op aarde gevestigd zal worden. En dat is niet op de jongste dag, maar dat is bij de wederkomst van Christus. Maar dat onderscheid is men ook kwijtgeraakt. Waarmee je maar weer ziet wat je mist als je die verborgenheid niet kent. Het gaat echt heel ver, hoor. Kortom, verborgenheden heten het, terug naar Matthäus 13, de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En dat slaat maar niet op één gelijkenis, het slaat op alle gelijkenissen, want de vraag is, waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? Zelfs niet eens, waarom spreekt u vandaag tot hen door gelijkenissen, zodat je kunt zeggen, dat zijn alleen deze gelijkenissen hier in Matthäus 13... die over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen gaan. En dus is de conclusie, het gaat over alle gelijkenissen. En als u mij vraagt, zelfs die in het Oude Testament. Dat zijn er weliswaar niet zoveel. Maar we kunnen wel eens de moeite nemen om ze één voor één door te nemen. Dus, hè, om te zien of deze dingen al zo zijn. Maar die gelijkenissen dienen dus om te verbergen, om dat wat verborgen is, verborgen te houden. En dit was nog maar de introductie, want daarna wordt het iets ingewikkelder. Dan volgt er een gelijkenis weer over zaad dat gezaaid wordt in een akker, maar nu komt de vijand en die zaait er onkruid tussendoor. En toen was de vraag, moeten wij dat onkruid weghalen? En het antwoord is nee. En dan ben je meteen ook aan het eind van het idee van voorbeelden uit het dagelijks leven en uit de natuur enzovoorts. Want wat ik weet is dat iemand die er een tuin op nahoudt, moet elke dag onkruid wieden. Niet dan? En dan moet je voor doorgeleerd hebben. Dat heb ik niet, dus ik kan het niet. Maar dan moet je voor doorgeleerd hebben, want je moet het verschil kennen tussen onkruid en kruid. Dat is mij nooit gelukt. Maar vooruit. Dus dan wordt het al heel wat ingewikkelder. En daarna weer over de visvangst en al die andere rommel die in die netten komt enzovoorts. Dit is niet uit de natuur. Sommige dingen hebben met de natuur zelfs helemaal niks van doen. Wijken daar nou juist vanaf. En wat er staat is dat terwijl het evangelie gepredikt werd, was geworden. Aan de ene kant wordt ook aan de andere kant allerlei andere leer, filosofie, religie gepredikt in de loop van de geschiedenis. Sinds de opstanding van Christus. Want na die tijd zijn er nogal wat religies, laten we zeggen, gezaaid in de wereld. Door wie weet je dan natuurlijk ook. Als je weet wie de zaaier is, weet je ook wie zijn vijand is. Enzovoort. Moeten wij daar wat tegen doen? Nee, niet echt. Laat het maar tezamen opgroeien, staat er. En de Heer zelf zal oordelen in de toekomst. Dat is onze verantwoordelijkheid dus niet. En zo verder. Maar waar het me nu eigenlijk alleen maar om gaat, is dit. Dat we de begrip verborgenheid zouden begrijpen. Dat betreft niet de wedergeboorte van de mens als zodanig. Het betreft ook niet de prediking van het evangelie. Maar het betreft eigenlijk alles wat daarna komt. Inclusief het praktische leven van degene die inmiddels het evangelie heeft aangenomen. Hoe moet je dan verder? Dan moet je eerst weten wie je bent. En daarna word je geacht daarmee in overeenstemming te wandelen. Ik weet niet of dat in de natuur ook zo is. Daar heb ik me niet echt in verdiept. Ik weet alleen dat er discussie over bestaat. Hè? Moet een mens zijn best doen om iets te worden? Of is een mens al iets en is de vraag wie is hij eigenlijk? Om dat vervolgens uit te werken. En dat zijn heel fundamentele dingen in de filosofie eigenlijk. Want conservatisme gaat ervan uit dat de mens iets is en daarna wordt hij geacht zichzelf te vinden, te ontdekken, zijn mogelijkheden te kennen en daaruit te leven. Omdat hij binnen wie hij is, zich daarin beweegt, dan alleen kan hij, laten we zeggen, gelukkig worden. Althans, daar zijn vrede in vinden. En de zogenaamde, hoe heet dat, de voortvarende, de vooruitstrevende, hoe heet dat ook alweer? Nee, hoe heet het nou in de politiek, joh? Die lui die altijd maar vooruit willen, weet u wel. He, de progressieven, dank u zuster. De progressieven, die kijken niet achteruit. Want dat zijn de conservatieven, hè. Maar de progressieven, die kijken vooruit. Ik zeg altijd, het is niet ironisch bedoeld. Conservatieven zijn de lui die al wat zijn en proberen er het beste van te maken in hun leven. En progressieven zijn niks, die proberen alsnog wat te worden. Zodat de keuze tussen de beiden toch niet zo moeilijk lijkt, lijkt mij. Ik bedoel het bloedserieus eigenlijk, hoor. En voor ons als kinderen Gods is het van belang, want wij zijn kinderen Gods. En daaruit leven wij. En als je de verborgenheid niet kent, blijkt het andersom te zijn. Men leeft en hoopt ooit nog eens een keer kind van God te worden. Dat is protestants-orthodox, reformatorisch, van oudsher. Die mensen overlijden in de hoop des eeuwige levens. Maar weten dat niet zeker, dat bedoelen ze daar ook mee. Dat is, vind ik, tragisch toch wel. En hoe komt dat? Omdat ze die verborgenheid niet kennen, dan wel niet hebben willen accepteren. En toch, daar gaat het over in heel de rest van, in al de rest van deze brieven eigenlijk. Al wat na deze eerste komt, en meer in het bijzonder in de gevangenisbrieven van de apostel Paulus. Ik sla even een eind om en dan kom ik terecht in 1 Korinthe 2, dat lijkt me ook een goede. 1 Korinthe 2, dat is wel aardig omdat daar het woord verborgenheid in de Statenvertaling verdwenen is. Nou ja, in de Textus Receptus. Dat is in vers 1, 1 Korinthe 2, vers 1. Ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de verborgenheid van God. Waarschijnlijk hebt u dat al eens in uw Bijbel gecorrigeerd. Niet marterion, getuigenis, maar mysterion. U verkondigende de verborgenheid van God. Dat hoort er te staan. En hij gaat verder in vers 6 met... En wij spreken de wijsheid Gods. In vers 1 stond, ik ben niet gekomen met die wijsheid. Maar in vers 6 zegt hij, niettemin spreken wij wijsheid onder de volwassenen. De volmaakten, dus gewoon volwassenen. Wij spreken namelijk een wijsheid niet van deze wereld, zodat je met al je filosofie en theologie nergens terechtkomt. Hè? Dit is een wijsheid niet van deze wereld en dus ook niet van de oversten deze wereld, ongeacht of dat de politieke of wetenschappelijke oversten zijn. Ik bedoel, of het de koningen zijn of de filosofen, die te niet worden. Maar wij spreken de wijsheid Gods in verborgenheid. Vers 7. Een wijsheid Gods in verborgenheid. Als men wijs wil worden en God wil leren kennen in wie hij is en wat hij doet, dan komt men terecht bij deze verborgene dingen. Wij spreken de wijsheid Gods in verborgenheid. En hier staat ook bij wat hij eronder verstaat. Net als in Romeinen 16. Hier staat verborgenheid die bedekt was. Er lag een bedekking over. Zoals er een bedekking lag over de Ark des Verbonds als die getransporteerd werd. Of zoals diezelfde bedekking hing voor de Ark des Verbonds. En dan noemen we het voorhangsel. De gordijn daarvoor. Weet u wel, dat altijd dicht was, zegt de Bijbel. Verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons eer de wereld was, overeenkomend met hetgeen in voorgaande eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt. Maar hier zegt hij erbij, het heeft van doen met de heerlijkheid die wij zouden ontvangen. Precies, omdat het gaat over onze hemelse heerlijkheid, uiteraard. En daarmee onze hemelse positie. En daarna zegt hij, nou ja, de oversten deze wereld hebben deze dingen niet gekend. Maar het is aan ons geopenbaard. Dat is vers 9. En vers 9 is weer zo'n voorbeeld van een oud-testamentische schriftplaats die in het Oude Testament volstrekt onduidelijk is. En die op die grond dus ook in onze dagen niet begrepen wordt, omdat men hem bij voorkeur leest vanuit de oud-testamentische context, en dan weet men niet wat het betekent. Dan staat er, gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, want het is nou eenmaal geen menselijke wijsheid. Dat is het wat God bereid heeft voor degene die hem liefhebben. Die heerlijkheid namelijk, uit vers 7. En meestal, als ik het vers geciteerd vind of hoor ergens, dan bedoelt men te zeggen, ja, wij weten het eigenlijk allemaal niet. En wij kunnen het ook niet weten, want wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. En gek genoeg, het volgende vers zegt, maar God heeft het ons geopenbaard. Dus dat betekent het vers helemaal niet, dat wij het niet kunnen weten. Er staat gewoon, doch God heeft het ons geopenbaard. Door zijn geest. Want u weet dat alle nieuwtestamentische Bijbelboeken, net als de oudtestamentische, zijn voortgebracht door de geest van God. De geest spreekt nou eenmaal en daarmee maakt openbaar. God heeft het ons geopenbaard. Dat wil zeggen, heeft die bedekking die over die verborgene dingen lag weggetrokken. En dat is wat openbaring ook letterlijk betekent. Hè? Ontsluiering, onthulling in mooi Nederlands. Onthulling, wordt het hulsel weggenomen. God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. En daarna staat er dat als wij geestelijke mensen zijn, gericht zijn op geestelijke dingen, zullen wij deze dingen leren verstaan, vatten, grijpen, of welk woord er verder maar gebruikt wordt. En wat hij in dit hele schriftgedeelte naar voren brengt, is dat die Korintiërs daar dus niets van wisten eigenlijk. Hè? Hij zegt, ik ben tot u gekomen, niet met uitnemendheid van woorden, u verkondigende die wijsheid, namelijk die verborgenheid van God in vers 1. Daar is een goede reden voor, deze Korintiërs, en dat blijkt uit beide brieven aan Korinthe, deze Korintiërs, die waren eigenlijk er niet aan toegekomen om te accepteren dat zij met Christus gestorven waren. En dus hun rechten in de wereld compleet verspeeld hadden. Kijk, ik bedoel het niet lelijk, maar ik moet u toch maar weer eens zeggen dat ik er niet zo goed tegen kan als iemand weer eens roept dat de Heer voor onze zonde gestorven is. Niet omdat het niet waar is, dat is waar, maar het is maar heel kort door de bocht hoor, het is maar heel smal. Hij is voor onze zondigen, ja, natuurlijk, dat staat in de Bijbel, ik wil u de versen wel geven waar het staat. Maar er staat ook en vooral, hij is voor ons gestorven. En er staat ook dat hij voor allen gestorven is. En bovendien staat erbij, één is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. De boodschap van het kruis is een boodschap dat de mens dood is voor God. Juridisch, geen rechten van bestaan. God kent ze niet. Officieel niet. Omdat de namen staan niet meer, staan niet in een boek des levens of in een boek van, het bevolkingsregister enzovoorts. Wij zijn gestorven. Officieel, dat is een juridische wettige aangelegenheid. Eén is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. En dus kun je geen rechten laten gelden in de wereld. En heb je er ook geen plichten overigens. Van Gods wegen. Natuurlijk, wij staan hier op aarde ingeschreven, dus we hebben rechten en plichten. We hebben het recht om te gaan stemmen en de plicht om te gaan stemmen. Dat zijn ongeveer onze rechten en plichten. En belasting betalen natuurlijk, vanzelfsprekend. Want daarmee kopen we ons stemrecht. En wie zou dat nou niet willen hebben? Hè? Maar als je gestorven bent, telt het niet. Dan kom je bij de burgerlijke stand en je zegt, ik heb geen stembiljet gehad. Dan kijken ze het voor je naar en zeggen, ja, hoe heet u? Geboortedatum. Nee, komt niet voor. U kunt wel gaan. Dat is historisch trouwens, van die, weet u die man ook alweer, Domela Nieuwenhuis, die bij verstekte dood veroordeeld was. Daar hebben ze zo'n strooie pop opgehangen of zoiets, omdat de man er niet was, wijselijk. Maar jaren later, toen niemand zich er meer wat van aantrok, toen ging hij een erfenis ophalen, ergens. En die heeft hij dus niet gekregen. Want hij bestond niet. Het was voor de tijd van de rode stoplichten, maar dat betekent dat hij dus ook gewoon door rode stoplichten mocht rijden, want doden mogen alles, en dat weet u. Wet is over levende mensen. Maar die boodschap is dus niet maar onze zonden zijn weggedaan, de boodschap is wij zijn weggedaan. Met ons hele handeltje, met ons hele gedoe. En dat zal men moeten accepteren, al voor men kan accepteren, dat men daadwerkelijk met Christus is opgestaan en gezet is in de hemel. En Paulus zegt, ja, zover kwam ik bij jullie niet. Natuurlijk is daar het evangelie gepredikt, die mensen zijn tot geloof gekomen en dat is mooi meegenomen enzovoorts. Maar daarna dachten ze de Heer voor hun aardse karretje te kunnen spannen. En dat ging dus niet. En daarom lagen ze overhoop met Paulus. En werd Paulus gefrustreerd in zijn bediening naar de Korintiërs. We wilden dat domweg niet horen. En datzelfde kom je tegen in de brief aan de Hebreeën. Daar worden diezelfde dingen genoemd, maar langs andere weg. Hè? Paulus wil ze uitleggen hoe dat zit met Christus in de hemel. En de bediening, het werk van Christus nu in de hemel. Als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En hij zegt zijn dingen zwaar om te verklaren, omdat gij traag om te horen geworden zijt. En tot vandaag weten gelovigen weinig, zo niet helemaal niks, van het tegenwoordige werk van Christus in zijn hoedanigheid van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Ondanks de beelden daarvan reeds in het Oude Testament, die dan in die brief aan de Hebreeën dan ook uitgebreid besproken worden. Daar zit dus een groot probleem. Nou, dan zoek ik er nog één op. Namelijk Efeze, hoofdstuk 3. Efeze 2 heb ik daar straks reeds geciteerd. Want daar staat inderdaad dat God ons heeft mede opgewekt. 2 vers 6. En heeft ons mede gezet in de hemel. Reeds nu. We hebben een hemelse positie, heet dat. En daarna kom ik terecht in Efeze hoofdstuk 3, dus de bladzijde daarnaast. En er staat dat de apostel zegt in vers 2... Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling, de huishouding, heerschappij, wat het maar is. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods... Eigenlijk de heerschappij van de genade Gods. Dat is waaronder wij leven, nu vandaag. Niet de wet, maar de genade Gods. Die mij gegeven is aan u, dat wil zeggen naar u toe. Met het oog op u, zo u wilt. Daar moet je van gehoord hebben. Namelijk dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid. Hebben die beide woorden weer in één keer genoemd. Bekendgemaakt door openbaring deze verborgenheid. Met andere woorden, het is niet langer verborgen. En dan vers 5. 3 en 4 staat tussen haakjes, dus die sla ik nu even over voor het gemak. De verborgenheid welke in andere eeuwen, logischerwijze de voorgaande, want over de toekomende eeuwen kan het niet gaan, hè? Welke in voorgaande eeuwen dus aan de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt. Er staat dus ongeveer hetzelfde als in Romeinen 16 en in 1 Korinthe 2. Welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard. Aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest, net als in 1 Korinthe 2, waar we zojuist waren, door zijn geest. God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. In de praktijk niet rechtstreeks aan elke gelovige, maar officieel aan zijn apostelen en profeten die het ons weer bekend maken. En hoe dan ook, de schrijvers van het Nieuwe Testament zijn als schrijvers van het Nieuwe Testament per definitie profeten. Want het woord van God wordt aan ons gegeven door profeten. En het is ook gepredikt door apostelen die trouwens ook geacht worden profeten te zijn. Al hebben sommigen van hen ons dus schriftelijk helemaal niks nagelaten. Maar dit is een historisch feit. Het is nu geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Ik wijs er even met nadruk op, omdat sommigen geneigd zijn zoveel nadruk te leggen op vers 3. Namelijk dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid. Dat ze menen dat er staat, het is alleen Paulus en het zijn de anderen niet. En ze beschouwen dat dan ook als de specifieke bediening van de apostel Paulus om die verborgenheid bekend te maken. Het is in de eerste plaats volstrekt onbijbels, omdat inderdaad vers 5 zegt, het is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten, meervoud. Niet alleen aan Paulus. En in de tweede plaats is het noodlottig, want er ontstaat een lering die inhoudt dat de andere apostelen zo helemaal van niks wisten. En dat die voor ons niet tot lering zijn, alleen de apostel Paulus. En dan komt er meestal nog bij dat aangezien Paulus die dingen natuurlijk eerst ook niet wist, alleen de latere brieven van Paulus alsnog voor ons van belang zijn. Zodat er lui zijn die van oudsher spottend genoemd worden de drie brievenbroeders. Mocht u denken dat dit een moderne leer is, moet ik zeggen, ja, het is modern, maar het bestaat al meer dan 100 jaar in elk geval. Er is niks nieuws aan. En voor mij nooit geweest, overigens. Voor mij persoonlijk. Het is bekend, die redenering, maar hij is onbijbels. Daarom wijs ik er nu ook op. Hè. Apostelen en profeten. Iemand zegt, ja, maar waarom zegt Paulus dan niet ons? Dan is het enige normale antwoord, Paulus is niet verantwoordelijk voor iemand anders zijn bediening. Hij is alleen verantwoordelijk voor zijn eigen bediening en zegt, het is mij geopenbaard en ik moet het dus doorgeven. Het is mijn bediening. En daar zegt hij niks mee over de bediening van anderen. Sterker nog, hij zegt, aan anderen is dat ook gedaan. Het is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten. Meervoud. Dus het is niet exclusief Paulus, maar hij gebruikt het enkelvoud, mij, omdat het zijn verantwoordelijkheid is. Ik kom er niet aan toe natuurlijk, dat kan ook niet in een uurtje, maar er staat ervoor. Zo achter dan in ieder mens ons als uitdelers, rentmeesters van de verborgenheden Gods. 1 Korinthe 4 was dat inmiddels, ja. Dat was weer een bladzijde verder. En voorts wordt van de uitdelers, rentmeesters geacht dat een ieder, voor zich getrouw bevonden worden. Niet van de uitdelers wordt verwacht dat ze getrouw bevonden worden, collectief, maar een ieder voor zich. En zo is het maar net. We hebben een persoonlijke bediening en we staan in een persoonlijke relatie met de Heer. En we zullen ook ieder voor zich verantwoording aan de Heer afleggen. Nee, als Romeinen 14, dan wel 2 Korinthe 5, spreekt over onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, staat er in allebei de schriftgedeelten bij dat we daar voor onszelf staan en niet voor iemand anders. Paulus is zich dat goed bewust. Verborgenheid dus, die in voorgaande eeuwen niet is bekendgemaakt, namelijk vers 6, dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten van zijn belofte in Christus en dat door het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben, enzovoorts. Ik ga die versen niet uitleggen, maar wat het betekent is dat God beloften gedaan heeft met betrekking tot Israël in het bijzonder en met betrekking tot eerstgeboorterecht en heerlijkheid als volk van God, als koninklijk, priesterlijk volk. En hier staat dat dat niet maar beperkt wordt tot wat Israël heet, maar het net zo goed bestemd is voor de gelovigen uit de heidenen in onze dagen. En dat onderwerp is precies het onderwerp uit Romeinen 9 tot en met 11. Onder het motto, het was wel beloofd aan Israël, maar de vraag is nog maar wie dat is. Want het is niet alles Israël wat uit Israël is. Waar zoals gezegd, daar ga ik nou verder niet op in. Maar waar het over gaat is dat de apostel zegt, ik heb die bediening, jullie moeten hiervan gehoord hebben, laat het tot je doordringen. De heerschappij der genade in overeenstemming met die verborgenheid die voorheen niet bekend gemaakt is. Althans niet is geopenbaard. Hè? En het heeft van doen met de positie van de gemeente. Niet als volk te midden van de volkeren. Maar als speciaal volk boven de volkeren. Zo ver daarboven dat het een hemelse positie betreft. En de uitwerking daarvan, van heel die gemeente dus, vindt pas plaats in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus. Met andere woorden, als Christus komt, komt hij met de zijnen, komt hij met de gemeente. En als hij als de koning aan de wereld, beginnen bij Israël en daarna de volkeren, wordt voorgesteld, wordt hij voorgesteld samen met zijn ecclesia, met zijn gemeente. In één keer. Niet de kwestie van, nu moet er eerst nog een formatie komen, maar er wordt meteen een heel kabinet in één keer neergezet, om zo te zeggen. Op de trappen van de Olijfberg. Gaan we het ook verder niet over hebben. Dus sla ik weer om, twee bladzijden. Dan ben ik nog even in Efeze hoofdstuk 6. Waar de apostel zijn brief besluit, onder andere met een oproep tot gebed. En zegt dat men zou bidden te allen tijd, vers 18 van hoofdstuk 6. Dat men zou bidden te allen tijden voor al de heiligen, dat zijn de laatste woorden uit vers 18, voor al de heiligen en dan vers 19, en voor mij. Bid voor al de heiligen en, maar toch apart genoemd dus, terwijl Paulus natuurlijk hoort bij al de heiligen, maar hij noemt zichzelf apart, bid ook voor mij, opdat ik zo snel mogelijk verlost word uit deze gevangenis en weer op zendingsreis kan gaan, want het is toch, dat is toch de wil van de Heer voor mijn leven. Ik ben een zendeling en ik moet op reis enzovoort en ik zit hier gevangen. Dus bid de Heer dat zo snel mogelijk die ketenen doorbroken worden, want ik ben een gezant in een keten, schrijft hij ergens anders. En dat staat er dus allemaal niet. Staat er allemaal niet. Er staat, bid voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds, opdat ik mijn mond mag openen en spreken. Met vrijmoedigheid namelijk. De apostel bidt om vrijmoedigheid om zijn mond open te doen, in goed Nederlands. Opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds met vrijmoedigheid om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken en niet om het evangelie bekend te maken. Want hoewel sommigen moed nodig hebben om het evangelie bekend te maken, moet ik u toch zeggen dat wij als gelovigen allemaal bereid zouden zijn om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is, met dank aan Petrus. En meer nog, eveneens met dank aan Petrus. Petrus zei, toen hem het verboden werd om het evangelie te prediken, toen zei hij, wij kunnen niet anders. Met andere woorden, zoveel moed was daar nou ook weer. Naar menselijke maatstaven is het moedig. Maar voor de rest niet. Maar wat de apostel Paulus verbidt is niet om de moed om het evangelie bekend te maken, maar om de verborgenheid bekend te maken, staat er. De verborgenheid van het evangelie. Waarover ik een gezant ben in een keten. Niet letterlijk, hoewel misschien bij gelegenheid, maar hij was een gevangene, officieel van de keizer, dat weet u. En hij mocht in ieder geval Rome niet uit, zijn huis wel. Maar Rome mocht je niet uit. Maar in Rome woonden voldoende mensen om een dagtaak te bezorgen. Dat is nu nog zo. En dat is een understatement. Maar hij zegt, ik ben een gezant daarvan in de keten. Opdat ik hetzelfde, ja, die verborgenheid van het evangelie uiteraard. Hè, opdat ik hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken, gelijk mij betaamt te spreken. Want het was hem gegeven en het betaamde hem om die verborgenheden te spreken. Al zat men er niet op te wachten. Ook de gelovigen niet. En daar ligt het probleem. En dat is maar niet één zo'n vers. Want je vindt iets dergelijks aan het einde van 1 Thessalonicense. Zo'n gebed. 1 Thessalonicense. Waar staat in vers 25 van hoofdstuk 5, dat is helemaal het eind van de brief, vers 25, broeders, bid voor ons. En hier wordt het niet toegelicht. Maar wat was er specifiek aan dat men zou bidden voor Paulus, Timotheus en Silvanus, de schrijvers van de brief. En het is precies hetzelfde, die verborgenheid. En bovendien, de brief aan deze Thessalonicenzen gaat daarover, want het grote bekende onderwerp daaruit is natuurlijk toch de opname van de gemeente en de hemelse toekomst van de gemeente als zodanig. En daaraan verbonden de hemelse wandel van vandaag, van nu, om zo te zeggen. Gaat over de verborgene dingen. Bid ook voor ons. Of nee, ook staat er niet, er staat gewoon broeders, bid voor ons. En hetzelfde vinden wij in, ik was een beetje snel weg uit Efeze, maar er staat ook in Colossense, hoofdstuk 4. Colossense 4, dat zijn versen die parallel lopen aan die van Efeze 6, waar we net waren, vers 18 en 19. Colossense 4, vers 2, houdt sterk aan in het gebed en waakt in hetzelfde met dankzegging, biddende meteen ook voor ons, dat God ons de deur des woords opene. Nou weet u wat dat is, hè? De deur des woords. Dat is gewoon de mond, dus. Dat hebben we net gelezen. Over het openen van de mond. De opening mijns monds met vrijmoedigheid lazen wij. En hier bid dat God ons de deur des woords opene om te spreken de verborgenheid van Christus om welke ik ook gebonden ben. Want zoals gezegd, voor het evangelie is niet zoveel vrijmoedigheid nodig. Dat gaat vanzelf wel. Maar het is moeilijker om aan gelovigen, aan wedergeboren mensen duidelijk te maken dat ze hun rechten hier op aarde kwijt zijn en hun plichten ook. En dat ze verwacht worden te leven in overeenstemming met de hemelse roeping waartoe zij geroepen zijn als hemelburgers. Want je krijgt ogenblikkelijk, maar we zijn toch nog hier en nu. Ook NCRV. Daar heb je nou zoiets. Zo'n titel, voor mij zet zich dat af tegen wat de Bijbel leert. Namelijk, het gaat niet om hier en nu, het gaat om daar en straks. En het hier en nu is daaraan ondergeschikt, daaraan dienstbaar. Daarom heet de hoop die we hebben, de toekomstverwachting, heet dus ook een levende hoop. In de zin van een actieve hoop. Die hoop bepaalt ons heden nu. Het probleem van de apostel Paulus was dus dat hij moeite had met over die drempel te komen, omdat zijn publiek traag om te horen geworden was. Zo staat het dan in Hebreeën 5. Hè? Maar ik lees hem even verder hier in Colossenzen 4. Bid voor ons dat God onze deur des woords openen om te spreken de verborgenheden van Christus, om welke ik ook gebonden ben. Dat wil zeggen, hij was speciaal daarom gebonden. Hij zat vast in Rome. Maar het was dan ook onder andere de bedoeling dat hij daar in Rome deze dingen zou bekendmaken. Juist en vooral in Rome. Nou ja, op zijn minst als hoofdstad van het grote wereldrijk van die dagen. En nog een paar dingen die ik nou maar liever even achterwege laat. Hè? Maar er was in Rome nogal wat te doen in die dagen. Het laatste vers van Handelingen zegt dat hij inderdaad 2 jaren lang in zijn eigen gehuurde woning, want ja, er was wel een gevangene, maar op eigen kosten. Misschien toch een idee. Op eigen kosten. Ze moest een eigen woning huren. Maar dat hij 2 jaar lang daar het koninkrijk Gods predikte en onderwees, ongehinderd, dat is het laatste woord van de boekhandelingen. Ongehinderd. Die keten hinderde hem daar niet bij. Als u begrijpt wat ik bedoel. Om welke ik ook gebonden ben, daar zit nog wat anders achter. Want de positie van Paulus als gevangene, die trouwens ook genoemd werd in Efeze 3, maar die heb ik niet gelezen. Die heb ik overgeslagen, ik ben het volgende vers begonnen. Maar die positie van Paulus als gevangene is een illustratie van onze positie als wat heet gevangenen van Jezus Christus. Want gevangenen van oudsher maakten geen deel uit van de samenleving en hadden net zo min als een dode rechten en plichten. Ze werden namelijk in hun relatie tot de samenleving voor dood gehouden. Gevangenis is de plaats waar mensen onttrokken worden aan de samenleving, omdat zij een gevaar zijn voor de samenleving, naar het oordeel van de rechter, die er wel eens naast zit, maar daar gaat het nou niet over. Het gaat om het beginsel. Mensen zitten gevangen om de samenleving te beschermen voor de criminele activiteiten van de gevangenen in kwestie. En aangezien ze handelen in strijd met de burgerrechten en plichten, worden die hen ontnomen. En daarom zitten ze in de gevangenis. Dus nog maar kort geleden afgeschaft hoor. Het is altijd zo geweest namelijk. De duizenden jaren door. Dat is de essentie daarvan. En ze maken deel uit van een gemeenschap, als dat het goede woord is, binnen de gevangenis, binnen de muren van de gevangenis. Een of andere subcultuur, zal ik maar zeggen. En dat is met Paulus het geval. Het is zo aardig dat het dus heet Liberia Custodia, een vrije gevangenschap. Namelijk, ze zijn vrij, ze hebben er zelf voor gekozen. Dat is een keuze geweest om beroep te doen op de keizer enzovoorts. En het legt een bepaalde beperking op, maar het is hun eigen keus. En daar leven zij binnen. En dat is onze positie als kinderen Gods. Wij maken niet deel uit van de wereld als zodanig. Wij worden getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw, gelaten 1 vers 4. En we zijn gevangenen van Christus. Samen met hem zijn we ontrokken aan deze wereld. Voorlopig. Niet levenslang. Want daarvoor hebben wij een veel te lang leven trouwens. Maar die begrijpt u toch, hè? Hoop ik. Hè? Maar wel levenslang voor dit oude leven als zodanig, uiteraard. En we vormen een gemeenschap met Christus. Vandaar dat je de gemeente al uitgebeeld vindt in de geschiedenis van Jozef, waarmee het niet goed ging in dat ene huis van Potifar, dat een uitbeelding is van het Joodse volk, en Jozef was een uitbeelding van de Heer Jezus. Dat kwam niet goed, waarna Jozef werd overgeplaatst in het andere huis van Potifar, want Potifar was de baas van die gevangenis, als overste der trawanten. Maar Jozef, begrijpt u, is een beeld van de Heer Jezus Christus, en die is, staat nu aan het hoofd niet van het Joodse volk, hij staat aan het hoofd van de gevangenis. En dat zijn wij. En dat verklaart meteen, maar ik moet dringend ophouden natuurlijk, dat verklaart weer een andere verborgenheid uit Psalm 68, vers 19, dacht ik, waar staat, hij heeft de gevangenis gevangen genomen en de mensen gaven gegeven en dat soort dingen meer. Ik citeer hem uit Efeze 4 natuurlijk nu, maar hij komt uit die Psalm 68. En als je de psalm leest, vraag je je echt af, waar kan het in vredesnaam over gaan? Ik heb het nog ooit nagekeken, nu ik hier toch ben. Ik heb het ooit nagekeken in de Joodse tradities, wat die ervan zeggen. En die halen inderdaad aan dat het vermoedelijk van toepassing is op dat deel van Israël dat zich in de ballingschap bevindt. Merkwaardigerwijze, ze weten het best hoor. De gevangenis. Ergens in de ballingschap gaat het toch nog een keer ergens goed of zo. Maar hoe dan ook, in essentie, smal genomen, het is een beeld van de gemeente als zodanig. En zoals Jozef de verzorger was van allen in de gevangenis, zo is Christus de verzorger van allen die deel uitmaken van die gemeente aan het hoofd waarvan hij staat. Dat wil zeggen, verworpen door de wereld, smaadheid dragende, buiten de legerplaats, dat is de samenleving in de brede betekenis van de term, maar niettemin vormend een, zullen we zeggen, subcultuur. Dit is eigenlijk een supercultuur. Maar, doe maar weer. Maar in ieder geval vormend een gemeenschap. Een huis Gods. Zo heet de gemeente. Een huis Gods, welke gij zijt. En Christus staat aan het hoofd daarvan. En het gebed van de apostel Paulus is om vrijmoedigheid om die verborgenheden te openbaren. En dat is tot vandaag natuurlijk gewoon actueel. Nog steeds. Ik las vanmorgen vroeg nog een artikel waarin stond dat het veruit het grootste deel van het christendom geen enkel belang heeft bij de Bijbel. En ik las het in een betrouwbare krant. Nee, uitdaging stond het in. Van iemand uit die christelijke wereld die dat schrijft, die dat zegt. En daarom heeft men een bijbelschool opgericht. Weer, of ging men die oprichten, want de naam mij gelukkig is ontschoten. Kan ik hem ook niet noemen. En er stond in het artikel bijvermeld dat ze in het bijzonder zich gingen bezighouden met het praktische leven en het opleiden van leiders enzovoorts. En toen dacht ik, ja, dat heb je als je de Bijbel niet kent. Hè? Ik vind het zo tragisch, zulke dingen. En ik haal het aan, alleen maar ter illustratie. Men kent die dingen niet. Wat nodig is, is één ding, zei Paulus, maar dat is Filippenzen, dat wij ons richten op de Heer, op de prijs der roeping Gods die van boven is, op de toekomst, op waartoe wij geroepen zijn. En als we ons daarop richten, geeft Hij ons alles wat wij nodig hebben. Dat heet in Hebreeën 4, genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Moeilijker is dat niet. Maar we zouden leren te leven, niet uit menselijke beginselen, maar uit deze verborgen dingen die ons geopenbaard worden. Niet aan de wereld en uit de wereld leren we ze ook niet, maar zijn geopenbaard door apostelen en profeten. En wij leren ze uit het woord van God. Niks anders dan dat. Zullen we hem danken? Wij willen u dankzeggen, hemelse Vader, voor die rijkdom die u ons geschonken hebt. Geen wereldse rijkdom, geen eer en heerlijkheid in de wereld, maar niettemin een rijkdom die wij gevonden hebben als gevangenen van u, als ontrokken aan de tegenwoordige boze eeuw, en geplaatst in uw gemeenschap en zelfs in een hemelse positie, opdat wij daarin levend inderdaad zouden wandelen tot uw eer en dus ons zouden laten opvoeden, vormen door u. Het werk dat u aan ons zou doen door dat woord in onze harten te planten, opdat het daar vrucht zou dragen. En we danken u daarom dat we in alle vrijmoedigheid tot u mogen komen. Onze harten voor u mogen openstellen als goede aarde, opdat uw woord daarin geplant zou worden en onze zielen zou zalig maken. Ons zou veranderen van binnenuit naar de inwendige mens en ons gelijkvormig maken aan het beeld van uw Zoon. We danken u dat we daar dagelijks uit mogen leven. En over de omstandigheden in de wereld om ons heen uit mogen zien naar die heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Mogen uitzien naar de openbaring alsnog van dat koninkrijk waarvan wij nu reeds deel uitmaken en dat voor ons nog voor de wereld verborgen is. Maar we danken u dat al uw beloften vervuld zullen worden en dat wij mogen geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben en daarom ook met verlangen mogen uitzien naar onze toekomstige verlossing, maar meer nog naar de openbaring van uw koning, uw koninkrijk in heerlijkheid, de openbaring van Jezus Christus, die zijn heerlijkheid en heerschappij zal vestigen in heel de schepping. En onderweg daarnaartoe mogen wij ons aan u toevertrouwen. En vragen wij u in overeenstemming met uw beloften, geeft u ons dat wat wij nodig hebben, die geest der wijsheid en der openbaring in kennis van u, opdat we u zouden leren kennen en daarmee de kracht van uw opstanding. Amen.